Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. We zijn al heel dicht bij kerstmis ondertussen. Want morgen begint de noveen. Dat is 9 dagen. De noveen, 9 dagen dat we ons voorbereiden al biddend op kerstmis. De geboorte van Jezus, de Messias. En hoe zit het ermee? Hebben jullie al Jezus laten boetseren in jullie hart? En dragen jullie hem dan mee overal in de loop van de dag zo? Maar heb je al een plaatsje klaargemaakt voor Jezus in uw kamer, living en zo? Vandaag gaan we verder, maar op inleeftocht met Jozef en Maria. Het was voor Maria ook een heel onverwacht gebeuren, hè? Dat er in haar gebed zo ineens duidelijk gemaakt wordt door de engel Gabriel dat God verlangde dat ze de moeder van Jezus zou worden. De Zoon van God, de Messias. En Lucas, de evangelist, die beschrijft zo haar reactie in het eerste hoofdstuk. Bij vers 26 tot 38 kan je dat lezen. Maar ik ga er een stukje van lezen waar ze antwoordt. Maria zegt: hoe zal dit gebeuren, dat ik geen man beken? Maar de engel zei: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. En dat was enerzijds een grote vreugde natuurlijk, maar ook een soort probleem. Want hoe moest het allemaal gebeuren? Ze was toch verloofd met Jozef? En dat was ernstig hoor, dat contract. En Maria, die moest daar toch over nadenken, dat is logisch. Maar voor God stond haar hart helemaal open. En ze antwoordt: zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Dus ze geeft het uit handen, ze vertrouwt erop dat God dat allemaal wel zal in orde brengen. En ze heeft ook gehoord door de engel dat haar nicht Elisabeth, die als onvruchtbaar werd beschouwd, nu in haar 6e maand is. En goh, dat is natuurlijk ook iets heel, heel blij. Hè? En ze zegt, ja, dan ga ik naar mijn nicht Elisabeth gaan helpen. Dus als ze daar naartoe gaat, is er van haar zwangerschap nog niets te merken. Ze is nog maar in het beginstadium dus. Maar als ze terugkomt na 3 maanden bij Elisabeth geholpen te hebben, tot aan de geboorte van Johannes, dan is dat buikje zichtbaar, hè? Ja, en dus ook voor Jozef. Hoe moest Jozef daar nu mee omgaan? Goh. Ja, ik denk dat hij daar echt wel kapot van was, zo, hè? Want hij was echt heel erg verliefd op Maria. En ja, hij denkt zo, ik kan toch... Allee, ik hou zoveel van haar en ze heeft misschien... Nu heeft ze toch iemand anders, allee. Ik zal toch mij moeten terugtrekken, maar ik wil haar niet publiek vernederen of zo. En zeker niet stenigen. Ik zal mij eenvoudig terugtrekken. En dat beslist hij zo in zichzelf en hij gaat slapen. Maar dan... Dat staat er bij de evangelist Matthäus in het eerste hoofdstuk, 18e vers tot 24, dat God alles zelf gaat duidelijk maken aan hem. Hè? Wat zegt hij? Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, uw verloofde, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die jij Jezus moet noemen. Want hij zal zijn volk redden uit hun zonde. Wauw, zeg. Die Jozef die viel bijna achterover, hè? Hij mag voor Maria blijven zorgen En hij mag zelfs voor de Zoon van God zorgen. En hij mag hem de naam geven. Hij weet nu al de naam. Hij weet dat de jongen gaat zijn. Hij weet dat hij die Jezus moet noemen. Wat een vreugde. Hij moet Maria niet opgeven. Hij mag met de liefde van zijn leven trouwen. Hij moet aan niemand afstaan. En hij mag dus zijn opdracht goed vervullen van ook de menselijke vader te zijn van de Zoon van God. Dat is meer als een droom die uitkomt. Hè. Dat kunt u zelfs niet voorstellen wat voor een droom dat was. Dat overtreft alle verwachtingen. En dat is typisch voor God. God overtreft al onze verwachtingen. Maar toch, bij al die mooie dingen moet je altijd rekening houden met het feit dat er onverwachte omstandigheden zijn, waarin dat er altijd een oproep blijft komen van vertrouwen in God. Die belofte is er en hij zal die waarmaken, maar dat wil niet zeggen dat het allemaal roze geur en maneschijn zal zijn en dat het allemaal op rolletjes loopt. Er valt altijd een nieuw ja-woord te geven in de concrete omstandigheden. En we mogen niet vergeten, Jezus blijft de Zoon van God de Vader. En dat is eigenlijk voor ieder van ons. Hè. God is de schepper van alle leven. En onze ouders, die ontvangen dat kind van God. En zij zijn er verantwoordelijk voor in de naam van God de Vader. Maar God blijft er toch de Vader van. We zijn allemaal Gods kinderen. En dus is er altijd zo iets van dat God komt bedelen zo om een ja-woord aan de vader aan de moeder. Zo heeft hij ook het ja-woord nodig van Jozef en van Maria, van allebei. Allebei hebben ze een ja gegeven aan deze opdracht. Gods liefde is altijd heel, heel respectvol. Hij laat ons in vrijheid kiezen voor hem. We moeten zijn liefde aanvaarden, maar we worden nooit gedwongen. We geven ons ja-woord of ons nee-woord, maar ons ja-woord in vrijheid. En dat vind ik er altijd heel mooi. Bijvoorbeeld Maria, dat vind ik fantastisch, dat Maria God een gezicht gaat geven, hè? Een lichaam en een gezicht. De onzichtbare, de grote onzichtbare God die niet eens mocht afgebeeld worden, die wordt zichtbaar in Jezus. Dat is voor mij iets ongelooflijk. Maar moet dat een vreugde geweest zijn van dat gezichtje te zien? Oh. Ja, ik ga even verder, want met die onverwachte omstandigheden, wij kunnen wel plannen maken, hè? Dat doen we allemaal. En als koppel maken mensen ook veel plannen samen. Maar soms zijn er dingen die het allemaal overhoop kunnen gooien. Zo ook bij Jozef en Maria. Ze is ook zwanger en ineens krijgen ze daar dat bericht van keizer Augustus dat hij het in zijn hoofd heeft gekregen, dat hij wil weten wie dat er allemaal in zijn rijk woont en hoeveel en zo. En ze moeten naar het oorspronkelijke dorp of de stad waar dat ze vandaan komen. En voor Jozef is dat dus Bethlehem. Maar ja, ze zitten niet helemaal in de andere kant van het land, dus dat is niet zo gemakkelijk. En ja, dat ligt ver uit elkaar. Je zou het kunnen zeggen dat ze daar 3 of 4 dagen moeten voor stappen, te voet of met een ezel. Maria met haar een dikke buik op de ezel. Dat is een uitputtende reis. Zo onverwachts daar naartoe. En dan moet je ook nog terug voorstellen, ik heb daar al eens over gesproken, dat is een bezet land door de Romeinen. Dus overal soldaten in de straten om alles te controleren. Je zou het eigenlijk wel van minder een beetje in paniek raken, overbezorgd zijn. Maar daar staat niets van in de schrift. Hè. Er staat niet bij dat Jozef of Maria angstig waren, overhoop waren door die beslissing. En ik vind die Jozef, die wordt altijd zeer positief beschreven. Hè. Het is een man waar dan niet veel... Er komen geen woorden in de schrift voor van Jozef, maar alleen maar daden die echt nagel op de kop goed waren. Hè. Hij luistert innerlijk naar de ingevingen van de Heilige Geest. Het is een gewone timmere man, oké, maar dat is wel iemand met veel gezond verstand en die... weet hoe hij de dingen moet aanpakken. En je kan op hem rekenen. Hij zal dat heel goed doen. En hij is ook diep, diep gelovig. En ik heb een heel leuk kinderlied gevonden op YouTube. Dat heet Ik ben Jozef de Timmerman. Jozef Timmerman. En daar is zelfs een video bij. Als je dat gaat terug opzoeken, dan zie je daar zo een tekenfilmpje van een Jozef die aan het timmeren is en zo. Ik vind het eigenlijk wel een heel leuk lied om aan kinderen te tonen. En om het te leren zingen ook.
Ik ben Jozef Timmerman, zomaar een gewone man. Niet zo rijk en niet zo machtig, maar met handen sterk en krachtig. Ik weet wat ik maken kan, ik ben Jozef Timmerman. Mijn vrouw, waar ik super veel van hou. Ik heb haar van God gekregen en dat zag ik als een zegen. Maar ik hoorde toen al gauw dat zij moeder worden zou. Oeps! Kind op handen dragen, hij wordt een bijzonder man, zoon van God, de grote vader en van Jozef Timmerman.
Jozef Timmerman, hij wordt een bijzonder man, zoon van God, de grote vader en van Jozef Timmerman.
Ik hoop dat je dat jullie ervan genoten hebben. Ja, God heeft deze familie eigenlijk heel goed bijgestaan, maar toch een leven gegeven, laten leven met de gevaren en moeilijkheden die op hen konden afkomen. Dus ook overgeleverd aan de goede wil van toevallige mensen onderweg. God laat ons dus vrij om op die uitnodiging in te gaan, om mensen te helpen op onze weg. En dat is soms wel een kwestie van leven of dood. Sommige mensen verkeren in zo'n gevaar dat als je ze niet helpt, ze sterven. God riskeert het met ons. En hij riskeert het zelfs zijn zoon op deze wereld te zetten, die toch gevaarlijk is. Ook in de tijd van Jezus was het leven nog gevaarlijk. Want hij is uiteindelijk op het kruis gestorven. Maar hij had al kunnen dood zijn van vlak na zijn geboorte. Jozef en Maria, ze zijn dus onderweg en ze sukkelen van deur tot deur om te kunnen overnachten. En ja, ik versta dat niet goed, want een hoogzwangere vrouw die gaat normaal toch voor en daar is haar weinig medeleven geweest blijkbaar, want ze vonden niks. Dat staat in de schrift. Ze bracht een zoon ter wereld, een eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Nu, die herberg, dat moet je niet zo voorstellen als een vijfsterrenhotel, hè? Maar in ieder geval, die kribbe, dat is duidelijk, dat is voor dieren. Dat is een voederbak. En dat doet mij denken aan alles wat ik op tv zie van die vluchtelingenkampen en die overvol zitten. Ik hoorde zeggen, er was plaats voor 80.000 voorzien. En dan denk je toch, dat is enorm, hè? En dan zeggen ze daarna, maar er zijn er wel 145.000. Ja, dat is dus bijna dubbel. Dus eigenlijk is dat ongelooflijk, hè? Dat stroomt daartoe en ze zijn altijd... Pardon. Er zijn altijd onvoldoende voorzieningen, omdat er altijd meer mensen zijn dan dat er klaar ligt. In ieder geval, Dat is soms een kwestie van leven en dood. En dat is een uitputtingsslag en die mensen terug moed geven. Ik denk dat om te overleven, dat is echt niet simpel. Wie zal Jozef en Maria de weg tonen naar de beschermende grotten? Welke goedwillige mensen zullen een liefdevolle plaats maken bij het vuur en een schep geven van hun eigen eten? Dat heb ik mij zo voorgesteld. Zo. Ik heb mij dat afgevraagd. En toen dacht ik ineens aan wat ik meegemaakt had in Brussel. Ikzelf, toen ik 20 was, ik had een zuster geschaduwd. Ik had die in jeanskleren zien rondlopen en ik dacht, dat is een zuster? En waar zou die wonen? En ik was die gevolgd. En dan zag ik ze ergens binnengaan, ja, waar dat ze woonde, dus met andere zusters. Dat was niet een echt typisch klooster. Zo. En ik ben daar gaan aanbellen. En dan hebben ze mij binnengelaten. Ze gingen juist eten. Ik mocht aan tafel. Er stond één grote pot op tafel en één pollepel. En ze zetten voor mij een bord. En ik kreeg ook zo een schep zoals iedereen. Dat was heel gezellig en zo. En heel eenvoudig. En toen mocht ik ook even in hun kapel gaan kijken. En dat was zo... Ja, die was zo armoedig, laat ons zeggen. Daar stond praktisch niks in. En ik zag een planken vloer. En daarop lag er zo een Jezusbeeldje in klei. En dat was zo... Ja, dat lachte. En dat had zo zijn armpjes open. En dat was zo van, pak mij, hè. Dat heeft mij enorm getroffen. Ik kan niet zeggen, ik was daar echt van ontroerd. En ik had zo het gevoel zo van, ik ben hier in Bethlehem bij Jozef en Maria toegekomen. En dat is het knikken Jezus. En ik mag die eigenlijk oppakken. Zo. Dat gaf mij een heel, heel warm gevoel. Heel die sfeer in dat huis, dat was ja, de sfeer van de herders die u welkom heten. En die Jozef en Maria dus eigenlijk welkom heten. Ze kunnen dus rekenen op lieve, wij zelf ook kunnen rekenen op lieve medemensen met een groot en gul hart. Ze hebben onderdak gevonden, Jozef en Maria. In een stal of een grot, maar in ieder geval, dat is geen luxe, hè, want dat was bedoeld voor de dieren om een beetje uit de wind en de regen of de kou te zijn. Wij hebben daar echt geen idee van, hè. Wij wonen in een huis, veilig, warm, gezellig, met onze eigen spullen. We maken alles klaar wat we zelf graag eten of willen. Maar alles kan ineens wegvallen. Onverwachte omstandigheden die zijn er nu ook. Nu, op dit ogenblik, in 2020, zijn er mensen die ziek vallen. Die hun job verliezen. Die ineens hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Hun spaarcentjes aanspreken. En wat als ze dan ook daarna niks meer hebben? Hoe moet het verder? Welke zijn de Jozef en de Maria van nu? Dat vraag ik mij soms af. Er zijn er meer dan dat wij weten. Waar horen we de engelen zingen in het kerstverhaal? Dat is bij de herders. Daar hoort je de engelen zingen. Bij de mensen die weten dat armoede heel zwaar kan doorwegen en dat je die niet alleen kan dragen. Mensen die zelf de armoede kennen. En Jezus zei toch later, de arme weduwe gaf het meest van alle, want ze gaf wat er zelf moest van leven. En daar kan ik bij vertellen dat Sœur Emmanuel, ik heb die dat zelf horen vertellen, bij de voddenrapers is gaan wonen in Cairo in Egypte. En die zei, ik kwam een keer thuis, dus in een van die krotten, bij haar eigen woning, zal ik zo zeggen. En dat was laat, 's avonds, en ze had niks meer om te eten of te drinken. En dus ze zag nog een klein vlammetje, dus een kaarsje branden, recht tegenover, bij dat oud vrouwtje recht tegenover. En ze is daar naartoe gegaan en ze is een beetje gaan bedelen, zo van, oh, heb je niet nog een beetje water voor mij? Ik heb echt niks meer, of iets om te knabbelen. En dat menske, die zei, ja, ik heb nog een beetje water in mijn kruik. En ze gooit dat helemaal leeg in dat bekertje van Sœur Emmanuel. En ze zei, ik heb ook een broodje gebakken, dat is pas gebeurd. Maar dat was bedoeld voor morgen vroeg, maar dat is niet erg, ik mocht dat meenemen. En want ik heb nog een beetje meel en ik zal wel een nieuw broodje maken morgen vroeg. En ik zal naar de bron gaan om water te halen. En geen enkele aarzeling, hè? Ze gaf het. Emmanuel zei later, ja, zegt ze, ik zou niet zeker zijn dat ik mijn heel kruikske, alleen met een overschot, dat ik daar niks van zou overgehouden hebben voor mijzelf, dat ik dat helemaal zou leeggegoten hebben in dat bekertje van iemand anders. En zij deed dat toch zo vanzelfsprekend, met een goed hart, zo heel vrijgevig. Dat is een herder, hè? Dat is een herder. Dat is iemand met een heel gul hart en die weet wat ze zelf weet wat armoede is. Dat vind ik een goed voorbeeld om bij het kerstverhaal. Ze zeggen, ja, maar wij leven wel niet in Egypte. Inderdaad, wij leven in België. En ik heb een beetje opzoekingswerk gedaan. Van welzijnszorgenpars ook, hè. Die zitten daar al jaren over bezig. En over het wonen, het moeilijke wonen van de mensen. En in Vlaanderen, alleen al in Vlaanderen zijn er 153.910 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Huh. En dat betekent dus een betaalbare woning volgens hun inkomen. Maar die mensen, ja, in Brussel zijn er ook, hè? 48.804 gezinnen in Brussel ook. Maar dat is ongelooflijk veel, want dat zijn gezinnen die in de problemen zijn. Natuurlijk, zeg maar, die wonen toch ergens? Ja, ja. Die wonen in een studio, die wonen in een appartement en zelfs soms in een huis. Maar het probleem is dat ze de huur niet meer kunnen betalen, dat dat boven hun budget is. En als jij dat niet meer kunt betalen, dan gaat je op andere dingen moeten besparen. Waar moet je dan op besparen? Op elektriciteit, verwarming. Ja, we zijn wel in de winter, hè. Eten zelfs, hè. Kleren, maar ook eten. En dan vind ik het al echt over de grens, hè. En sommigen geraken echt ook op straat. En wat doen ze dan? Dan gaan ze kraakpand zoeken, een onbewoonbaar verklaarde woning. Zo'n dingen allemaal. Waar dat heel ongezond is om te wonen en waar dat er natuurlijk ook geen aansluiting met elektriciteit is of verwarming. Dus dat is, sommigen wonen zelfs in hun auto, heb ik gehoord. Dat is in ons België, in ons Vlaanderen. Ik heb zelf met mijn eigen ogen bijna de brandweer opgebeld, omdat ik door een venster, ik zag vuur. En ik dacht, oei, staat dat daar in brand en dat is een onbewoonbaar huis. Ik keek door dat venster en ik zag daar een heel gezin zitten op de grond. Die hadden tegels tegens uitgehaald. En daar hadden ze dan een soort vuurtje, zo'n soort kampvuurtje gemaakt. En om daar een pot te kunnen opzetten om te eten te maken. Zo heel primitief. Ja, ik heb dan niet de brandweer geroepen, maar ik heb wel de parochieploeg verwittigd. En we hebben daar dan oplossingen voor gezorgd. En dan, toen ik 17 jaar was, leerde ik Charles kennen. In de Marolle, dat is in Brussel, een wijk. En dat was een oude man. En ook al was hij al heel oud, ging hij toch nog altijd werken, afwassen in een restaurant. Maar hij was heel ziekelijk, want hij hoestte heel veel. En op kerstmis ben ik die gaan bezoeken, want ik had die leren kennen. En ik dacht, ja, ik ga goed werk doen, want ze maakten daar zo... In de preken zeiden ze altijd van, ga een arme bezoeken, nodig er een uit en zo van die dingen allemaal. En ik wou dat dus doen. En mijn vader had mij zelf gebakken wafeltjes meegegeven en mijn moeder mon chériekes. En ik dacht dat ik weet niet wat bij had, hè. En ik daar naartoe, want ik wist waar dat hij woonde, in de Rue Blaas. En dan, hij woonde op de derde verdieping, dat wil zeggen vlak onder het dak. Ik bel aan. Hij kijkt uit zo'n mansardevensterke, zo, ginder een dakvensterke. En hij zegt, ik ga je met een zakdoek gooien met een sleutel. Ik was er al echt waar vies van in een zakdoek. Ik die sleutel binnen en dan moest ik helemaal tot boven de trappen op. Maar daar, dat vergeet ik van mijn leven niet. Ik kom daar binnen en ik viel al bijna achterover van de stank. Waarom? Hij was niet meer bekwaam om heel de tijd op en af te lopen en hij had maar alleen in dat huis was er maar één toilet en dat was helemaal beneden. En hij woonde dus onder tak. En dus had hij maar een pot of hij deed in krantenpapier, echt waar. En dat lag daar zo allemaal en dat stonk, hè. Ja, ik ben daar inderdaad een beetje beginnen opruimen. Ik heb met hem veel gebabbeld. Maar er waren meer problemen dan dat ik oplossingen kon vinden uit mijn eigen. En dat was een heel, heel indringende ervaring waar ik niet goed van was. De sociale dienst van Brussel is in gang geraakt. En vele vriendelijke vrijwilligers. En we hebben de Charles kunnen verhuizen naar een gloednieuwe studio, niet ver van Sint-Jan Bergmans College. Spijtig genoeg heeft hij daar maar 3 maanden kunnen wonen. Hij is gestorven aan een heel zware longziekte die al bezig was van ik weet niet hoe lang waarschijnlijk, maar omdat hij zich niet verzorgd had, waarschijnlijk de middelen niet toe had. En omwille van zijn woning is hij gestorven. Ik heb daar eigenlijk echt voor geweend, want ik hield veel van Charles. De tijd dat ik heb hem leren kennen, vond ik dat echt een hele beminnelijke mens. Dat verhaal is echt gebeurd, hè. Ik vind dat dus niet uit. Ik zie daar alle details nog van voor mijn ogen. We zijn nu volop kersthapjes aan het kopen, hè, op. En pakjes voor kerst, wie zijn nieuwjaar aan het uitkiezen en bestellen. En de living aan het versieren. Maar de vraag is er plaats voor Jezus in de armen? In mijn persoonlijke projecten. We hebben nog 9 dagen. Hè? En ik zou zeggen, er is nog werk aan de winkel om die komst van Jezus voor te bereiden in gebed en bezinning. Maar ook inzet als het kan. Deze uitzending is bedoeld als een inleeftocht met Jozef en Maria. De Jozef en Maria van deze tijd dan ook nu. Probeer in hun schoenen te staan. Proberen ons in te leven en niet op ons eilandje te blijven zitten zo. Want kijk, dat gezin dat ik in dat kraakpand daar zat, dat was wel in mijn eigen straat, hè? Echt? En Charles, hoe heb ik die leren kennen? Op uitnodiging, want ik was op school en ze zeiden, zijn er hier leerlingen die willen een keer meegaan naar de Marolle om gezelschapsspelletjes te gaan spelen met een paar oude mensen van daar die heel arm zijn. Ik zeg, ja, ik zal maar eens meegaan. Ik heb het niet op gezelschapsspelletjes eigenlijk. Maar ik wou met die mensen contact hebben. Dus ik ging dan maar mee. Ik ben dan daartoe gekomen en ik voelde mij wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar uiteindelijk ben ik daarbij gaan zitten en we zijn aan de klap geraakt. En ik heb pietjesbak leren spelen. Dat heette zo dat spel, hè, met in een bak. In ieder geval, daar heb ik Charles leren kennen. Omdat ik ingegaan ben op die uitnodiging die ze op school zomaar in een keer gelanceerd hebben. Op een woensdagnamiddag. Ondertussen is de Poverello in diezelfde wijk, de Marolle, al van 1979 daar actief bezig. Hè? Dat werk wordt verder gezet daar. Die mensen zijn daar heel actief bezig. Met oplossingen te zoeken voor daklozen en mensen in de problemen. Er zijn veel tussenpersonen nodig, hè, die de Jozef en Maria in nood kunnen helpen en die uiteindelijk ook Jezus helpen. Dat zijn de hedendaagse herders, de mensen van goede wil. En ja, ik zou zeggen, de Heilige Geest is onze gids of de ster in de nacht en de duisternis van de tijd. Gaan we zijn signalen opvangen? Gaan we ons hart openstellen voor de Heilige Geest en dan gebeuren er levenreddende ontmoetingen. Hè? Dat geloof ik echt. Als de Heilige Geest ons mag leiden, dan komen we uit bij personen die het echt nodig hebben. En dan kan er een kerstverhaal gebeuren. Dan wordt God mens onder ons en is het echte vreugde, diepgaande vreugde. En daarom, nu zou ik graag het Angelus met jullie bidden, want daarmee is het ook begonnen, hè, met die grote vraag aan Maria, hè, of ze de moeder wilde worden van Jezus. En ze heeft ja gezegd. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden, Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Nu gaan we nog even voortbidden. Maria. Nog 9 dagen, geen 9 maanden meer, om de geboorte van Jezus te kunnen vieren. Ik heb je hulp nodig om me innerlijk voor te bereiden en me iets beter in te leven in het verhaal van Kerstmis, zoals het zich nu in deze wereld afspeelt. Waar kan ik Jezus plezier mee doen? Hoe kan ik mensen als jij en Jozef nabij zijn? Help me deze dagen te bidden en na te denken hoe ik ook zou kunnen handelen. Heilige Jozef, ik ben blij dat ze een jaar van de dat de paus het jaar van Jozef heeft ingesteld. Je had zo'n groot vertrouwen in de hulp van God, in zijn bescherming. Dat mensen jou heel vaak aanroepen om bescherming te ontvangen. En soms ook voor heel concrete problemen. Toon mij waar ik een beschermende rol kan spelen voor iemand anders. Zoals jij dat was voor Maria en Jezus. Kom, Heilige Geest. En maak van mij een engel van de blijde boodschap. Iemand die vooral het goede in de anderen bevestigt. En ook hulp durft vragen. Ja, want ik heb al opgemerkt dat als je hulp vraagt, dat dan het goede in de ander naar boven kan komen. Maak me ook zelf tot een goede tussenpersoon, een soort wegwijzer. Die wel hulp kunnen bieden, zo wegwijzers, mensen, die anderen heel hard nodig hebben. Iemand die doorverwijst. Dat kan, dat zou ik wel willen. Ik wil graag meeleven met Jozef en Maria en niet alleen bidden en zingen, eten en drinken, snoepen en pakjes open doen. Ik wil ook graag helpen. Jezus, ik dank je dat je ook mijn hart niet te klein of te rommelig vindt om in op te groeien. Ik ben zo dankbaar dat ik mag opgroeien in een familie waar jij welkom bent. Ik bid je voor de hele familie, voor de mensen die het heel moeilijk hebben. Vooral voor die 80 miljoen vluchtelingen over de hele wereld. En voor de vele miljarden mensen van goede wil, die zich ook inzetten voor vrede en gerechtigheid. Want er is toch nog veel te doen. Ach, er is zoveel waar dat ik zou voor kunnen bidden. Maar jij weet het beter dan ik. Daarom, ik laat het aan u over, Heilige Geest. En geef me af en toe een teken. Amen. We eindigen met een voorsmaakje op Kerstmis, met dit lied uit de musical. Het is het lied van Kerst. Het is eigenlijk een musical die zou heten De Herberg Zit Vol. En je kan dat dus ook vinden op YouTube. En ik wens jullie allemaal een mooi kerstfeest met plaats voor Jezus. En we zien elkaar, het is te zeggen zien niet, maar we horen elkaar terug op 6 januari volgend jaar. En ik zou zeggen, maak Jezus blij.
Van hoop.